Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Het was een rare dag. Toen ik wakker werd, zag ik een voorpagina van een Spaanse krant met onze Mats Wiever op de voorkant. Iets later scoorde Ayase Ueda een hattrick voor Japan. En weer wat later raakte Lucero Gertruida geblesseerd bij Oranje. Maar wat verreweg het meeste indruk op me maakte, was een ingezonden brief van Twan Timmers aan Feyenoord. Hij was de vader van Marloes en de opa van Romy. Twee mensen, zoals hij het in de brief schrijft, die nog vol in het leven stonden. Maar zoals we helaas weten, werden zij op 28 september uit het leven gerukt bij het schietdrama in ons Rotterdam. Twan Timmers heeft daarom zijn dochter en zijn kleindochter moeten begraven. In een prachtige brief bedankte hij Feyenoord en de supporters voor de herdenking van zijn dochter en kleindochter in de Kuip, een paar dagen na die zwarte dag. De minuut stilte en het You Never Walk Alone in de 12e minuut hebben diepe indruk op hem gemaakt. Vaak genoeg hebben we het over de lelijke kanten van het voetbal. Maar kunnen we af en toe ook eens stilstaan bij de mooie kanten van het spelletje en van onze club? Twan Timmers, ik denk dat ik namens het hele legioen spreek. You Never Walk Alone. Ja, dat was een aftrap met een snik van een nieuwe Kein Geloel. En die ga ik zeker niet in mijn eentje maken. Nee, nee. Ik zit hier namelijk met Flens.
Yo, Wes.
En met Duif.
Dag, heren.
Ja, ja jongens. We zullen heel erg snel de emoties aan de kant moeten schuiven. Want we kregen een cadeautje in de schoot geworpen, werkelijk waar. We hadden namelijk in deze podcast geen wedstrijd om na te beschouwen. Maar ja, toch wel. Toen in één keer kwam daar toch weer die oefenwedstrijd. Eigenlijk die standaard oefenwedstrijd tijdens de interlandbreek. Kwam daar op de agenda. Feyenoord tegen Go Ahead Eagles. En gelukkig zijn er beelden van. Er is een mooie samenvatting van online gekomen. Van 4,5.
Het werd gelukkig niet 0-0 dit keer.
Het werd gelukkig geen 0-0. Maar ja, Duif, ik kijk jou even aan. Wij hebben toch die Del Rossun veel te vroeg afgeschreven met z'n allen. Hè?
Ja, nou. Ik oprecht, het was weer even een reminder dat hij bij ons speelde. Als ik eerlijk ben. Ik was het al wel weer even vergeten. En denk ik, hey, Del Rossun heeft twee keer gescoord. Nou ja, een beetje tegen de lammen en de blinden. En kijk even naar de opstelling. Maar prima. Leuk voor die jongen dat hij er toch even twee maakt. Toch?
Lammen en de blinden. We speelden tegen de nummer 5 van Nederland.
Hier moet ik Duif even steunen, want ik heb die opstelling gezien. Er stond één basisspeler in, dat was Joris Kramer. En ik weet niet of jullie weten wie er op doel stond. Dat was Erwin Mulder.
Erwin Mulder, ja.
En ik zal je vertellen, allemaal leuk en aardig jongens, twee doelpunten voor Del Rossun. Dat klopt natuurlijk helemaal niet.
Eigenlijk
want
was het
die eerste
goal
is een eigen doelpunt van Erwin Mulder. Ja, zo is het gewoon. Gaat via de rug, via de paal en de rug, dan is het een eigen doelpunt. Dus fake news jongens, Del Rossun heeft er maar één gemaakt.
Wes, kunnen we deze nou alsjeblieft gewoon een Del Rossun geven? Kom op, geef die jongen een beetje vertrouwen.
Wat heeft die jongen nodig?
Vooruit dan maar. Als hij zo meteen in de Champions League rondje verder schiet, dan heb ik het er graag voor over. Twee doelpunten voor Del Rossun.
Onderschatte voetballer, jongen, die Del Rossun. Nee, hartstikke mooi, man. Echt leuk voor hem. En nieuw kapseltje, zeg ik. Laat ze aangroeien.
Ja, ja, hij heeft wat langer haren. Maar ik vind het wel, want we zitten nu een beetje grappig te doen. Want ja, ik zou heel eerlijk zeggen, ik was hem compleet uit het oog verloren, Del Rossun. Viel, nou, toevallig tegen Go Ahead Eagles viel ik dan nog in de competitiewedstrijd, een paar maanden geleden. Maar ja, het was dat Arne Slot, geloof ik, in een interview afgelopen weekend zei dat hij er nog was en dat hij goed aan het trainen is ook. Hè, dat hij zich echt laat zien.
En toen dacht ik,
ja, inderdaad. Dat
is wel goed nieuws.
Ja, maar het is ook een speler waarvan, tenminste als ik voor mezelf mag spreken, dat we altijd het idee hebben dat hij een beetje lui is en een beetje... Hij heeft niet echt een topsportmentaliteit, tenminste dat gevoel heb ik zelf altijd. Maar dan zegt het veel dat hij inderdaad hard traint en vol voor zijn plek vecht, terwijl we hem inderdaad als legioen misschien wel een beetje vergeten waren. En laten we eerlijk zijn, we hebben hem voor veel geld gekocht, dus het zou wel heel belangrijk zijn als hij toch een keer gaat presteren.
Nee, maar bij hem is het wel altijd zo dat ik heb altijd het gevoel van oké, er zit ergens heel diep in hem een hele goede voetballer.
Dat is een Mbappé eigenlijk.
Want, eigenlijk een soort Mbappé. Nee, maar anders heb je niet ook bij Hertha gevoetbald en dat soort zaken. Alleen hij laat het gewoon veel te weinig zien. En zelfs zo weinig dat wij hem haast vergeten.
Maar als je toch zo'n hele... Sorry, Duif. Wes had volgens mij een hele mooie vergelijking met Dilrosun ooit.
Ja, dat komt. Ik zat in het uitvak in Heerenveen vorig jaar en daar had hij echt een gruwelijke actie. Echt dat je denkt, nou, ging er één voorbij, balletje door de voeten. Hij maakte een pirouette. Ik denk, als Zidane zat te kijken, dan liep het kwijl uit zijn mond. En ik zweer het je, die actie is zo geweldig. En je denkt, nou, nu komt het. Hij had een mannetje op rechts meelopen, daar kon hij hem aan afgeven. Ik geloof dat Jiménez op links stond, die kon hij hem afgeven. En hij kon hem ook nog zelf schieten. Ja, en toen paste hij hem compleet verkeerd terug naar de rechtshalf. Die was ook nog niet eens in de voeten. En die bal, er kwam nog een counter uit ook voor Heerenveen. En toen zei ik, het is toch een beetje alsof je Vincent van Gogh bent. En je hebt een schitterend schilderij die je aan het maken bent. En je hoeft nog één penseelstreekje over dat scherm te doen. En dan ben je klaar. En ja hoor, weet je wat we doen? We flikkeren gewoon een hele emmer met verf over dat doek heen.
Ja, dat was hem, ja.
Dat was hem een beetje, ja.
Mooi.
Ja, ja. Overigens, wel leuk, hè. Daar deed je ook weer wat ja, die jongens, onze Dordrecht boys. We gaan er later in de uitzending nog op terugkomen, want we gaan de kleine teaser. We gaan alle verhuurde spelers nog eventjes uitgebreid af.
Ja.
Kijken hoe het met hen gaat. Maar Tsungui en Seboui deden ook weer mee. Nou, dat is al ondertussen standaard geworden natuurlijk. Dat is ook leuk. Maar ook weer een hele blik met jeugdspelers, hè?
Ja.
Ik geniet
ja.
er echt van.
Nou, die Candelaria, we hebben het er vaker over gehad in de podcast. Die stond in de basis op linksback. En dat is toch wel een beetje de opvolger of de logische vervanger voor Hartman. Mocht hij zich zo blijven ontwikkelen. Maar die gozer, die blijft wel overeind, hè? Tenminste, in hoeverre je het kan beoordelen op 4,5 minuten samenvatting. Maar ik weet niet, ik vind het wel een goed teken.
Nou, ik zat wel één ding, vond ik wel een beetje apart om te zien. Dat was Paisao, die speelde ook nog in dit team. Ja. Als ik zo even snel kijk, de enige echte basisspeler, hè, Nieuwkoop is misschien ook, die gaat ook wel een paar keer spelen dit seizoen. Ja. Maar Paisao is eigenlijk dit soort oefenwedstrijden toch wel een beetje ontstegen, zou je zeggen, toch? Met zijn status inmiddels in het team. Maar het is dan toch een beetje alsof je, denk ik, kan me zo voorstellen, alsof je in groep 7 zit op de basisschool. En al je vriendjes en vriendinnetjes die gaan over naar groep 8 en jij moet blijven zitten. Zo is het misschien toch een beetje voor Paisao, denk je niet?
Ja, dat is eigenlijk wel een hele goede vergelijking. Ja, nou, ik denk dat Paisao toch wel blij is dat hij gewoon lekker mag voetballen deze week.
Nee, ja, hij was lekker aan het dartelen ook.
Ja, ja, maar hij gaf die assist op die 1-0 volgens mij, toch?
Die 2-0, hè?
Die 2-1
moet ik zeggen, ja, zeker. Ja.
Trouwens, hebben jullie die hokker, die werd er wel een beetje lelijk uitgelopen bij die 1-1.
Ja.
Heb je dat gezien?
Ja, dat heb ik gezien, ja. En,
dat is een beetje de Senesi toen hij net binnenkwam eigenlijk.
Nou, als we die vergelijking doortrekken, dan speelt hokken over anderhalf jaar in de Premier League. Dus
ja,
misschien dat we dat vol moeten houden. Het
zal wel lekker zijn. Hè?
Ja, mooi. Jongens, het actualiteitenblokje, want het is eigenlijk een actualiteitenblok. Ja, we hebben er gewoon weer één. Daar gaan we even rustig mee door. Jongens, op de valreep kwam natuurlijk, vlak voordat we gingen beginnen, kwam natuurlijk het nieuws dat Geertruida zwaar geblesseerd zou zijn geraakt, vervangen zou zijn door These. Bleek het
fake news
te gaan. Maar het is niet helemaal fake news, want hij schijnt wel degelijk geblesseerd te zijn geraakt. Misschien licht geblesseerd, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we gaan volgende week uitgebreid over die internationals praten, uiteraard. Maar Duif, hiervoor, ja, ik kan me voorstellen, als jij nu Arne Slot zou zijn, dan zou je toch wel drie keer nadenken om die internationals af te staan, toch? Of niet?
Ja, maar je moet wel. Dus het is je kan wel willen van niet. Je moet wel, dat is eigenlijk geen discussie. Maar je wordt natuurlijk helemaal gek als je dit leest. Hè, je leent de speler even 3 dagen. Hè, 3 dagen is hij daar. Beetje trainen. Berichtje. Oh, Geertruida. Geblesseerd. Oké, daar gaan we weer. Weet je wel, en dat zal niet voor de eerste keer zijn dat dat gebeurt. Hopelijk valt het allemaal wel mee. Of is het een miscommunicatie of whatever wat het is. Maar ja, je zit dan als John de Wolf zijnde, als Arne Slot zijnde, zit je op die bank te kijken en dan denk je, oh. Ja, en natuurlijk wij als supporters ook, toch? Want ik weet niet wat er door jullie heen ging toen je het las.
Ik denk niet dat we dat in de podcast moeten benoemen. Wat er omheen.
Nou, ik kan er wel genuanceerd over praten. Maar ik dacht eigenlijk gelijk aan... Oké, dan maar de Europa League. Want ik denk, nou, dan hoeven we tegen Atletico niet eens meer aan te treden. Zonder onze Geert Ruijner natuurlijk. Hè. Maar dat is natuurlijk... Nee, dat is natuurlijk... Wij kunnen gigantisch doemdenken. Als Feyenoord.
Dat hebben we wel geleerd.
En daar zitten we op.
Hè? Dat is mij zeker niet vreemd. Maar, nee,
maar het is wel een goed teken dat hij nog niet weg is bij Oranje.
Nee, dat is zeker een goed teken. Ja.
Dat zegt wel in dat hij niet je kruisband heeft.
Misschien is het wel een beetje een storm in een glas water. Wie zal het zeggen? Dat is op dit moment nog niet te zeggen.
Laten we het hopen dat we al als bij het stoppen van deze uitzending, als we op de stopknop drukken, dat het nieuws alweer achterhaald is. En dat hij
een keertje andersom. In plaats van dat het nieuws een keer ons positief inhaalt. Ja. Dat zou ook wel lekker zijn een keer.
Plan.
Ja, precies. Nou, jongens. Ja, een ander dingetje in de actualiteit, een dingetje. We gaan er eventjes uitgebreid over babbelen. Ik had het eigenlijk achter me gelaten, jongens. Die bekerwedstrijd in die halve finale vorig jaar tegen Ajax natuurlijk. Hè. Waar het natuurlijk helemaal misging met die aansteker op het hoofd van Klaassen. Maar misschien nog wel belangrijker, de uitschakeling. Dus ik heb het ergens ver weggestopt in een kastje waar ik niet meer aan wil komen.
Het is zo'n eentje die nooit meer over na wil denken eigenlijk. Maar, maar we gaan het toch doen.
Ja, het moet, want er is een heel onderzoeksrapport is er verschenen van het auditteam voetbal en veiligheid. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar dat
leuk team is dat.
Dat is echt een heel...
Doet altijd goed op de zaterdagmiddag.
Dat is echt een heel belangrijk orgaan. Ze zijn adviesorganen, die hebben een onderzoek gedaan naar het wel en wee tijdens die wedstrijd. Wat er allemaal is misgegaan. Ja, jongens.
En dat was nogal wat.
Ik denk... ik kom daar zo meteen op terug wat ik daarvan vind. Maar we hebben dat onderzoek gelezen. Duif, jij bent er echt eens ingedoken. Ik heb gevraagd aan jou die 34 pagina's.
Ja.
Dat 34 pagina tellende onderzoek. Ga jij dat eens lezen?
Heb
wat
ik gedaan.
Wat is nou... Nou, wat beklijft bij jou? Wat is het gevoel wat bij jou overblijft?
Nou, dat we beter kunnen gaan overdekdammen.
Dat is veel veiliger.
Nee, maar er zijn een hoop conclusies En hoe zeg je dat? Aanbevelingen gedaan. Ze hebben de hele wedstrijd uiteengezet. Ze hebben ook nog een beetje uitgelegd hoe komt nou die rivaliteit? Wat was er gaande tijdens de wedstrijd? Wat voor incidenten hebben er plaatsgevonden? En daar hebben ze dan wat conclusies aan gehangen. Hier en daar terecht. Hier en daar vind ik het wat voorbarig of wat te snel, om het zo maar te zeggen. Hè? Een bepaalde groep over een kam scheren. Maar goed, dat even terzijde. Maar er staan wel een paar dingen in. Maar we als Feyenoord zijn er wel wat mee kunnen, denk ik. Zoals overvolle vakken. Ja, nee, ja, we hebben overvolle vakken vaak. Dat is natuurlijk iets wat van alle tijden is. Hè, dat vooral de parterre vakken en op de noordzijde en ook in Europa, zelfs op de groene zijde, dat de trappen geblokkeerd zijn. Gewoon puur omdat er te veel mensen op het vak staan. Nou ja, ik vind het persoonlijk heel erg mooi om te zien. Maar als je dus een of andere noodsituatie hebt die je moet weg kunnen, ja, dat wordt wel lastig. Veel mensen bij elkaar willen in één keer weg. Dat gaat niet. Ja. Nou, wordt
het is ook gewoon een beetje irritant als je op dat vak staat, hoor, moet ik zeggen. Ik
bedoel, als je gewoon moet pissen of zo, of bier gaat halen, in die geest.
Ja, ik heb een seizoenskaart gehad op vak Z en daar was het gewoon eigenlijk elke week zo. Je stond dan had je, ik kwam dan vaak vrij vroeg, zodat ik een goed plekje kon uitkiezen. En dan stond je daar en dan werd het drukker en drukker en drukker. En op een gegeven moment heb je eigen stoeltje niet eens meer. Zeg maar. Dan staat er iemand op je stoel en dan sta jij daarvoor. En als dat elke week gebeurt, vond ik dat wel echt heel irritant.
Nou ja, jij hebt het nu over irritant, Flens. Maar die onderzoekers, ja, die nemen gewoon letterlijk het heizeldrama pakken ze erbij. Ja. En de Hillsborough Ramp pakken ze erbij.
Ja, en dat vind ik wel een beetje een foute vergelijking.
Dat, ja, vertel eens.
Ik vind het een foute vergelijking. Omdat zij dit vergelijken. Uit het oogpunt dat er fakkels, vuurwerk en een doek aanwezig waren. Die combinatie, mogelijke brand, paniek, je moet weg. Nou, trappen zijn bezet, je kan niet weg. Of heel langzaam. Maar bij het heizeldrama en dat soort van drama's is er iets ingestort. En kwamen mensen in verdrukking.
Zoals bij NEC Vitesse een paar jaar geleden.
Nou, bijvoorbeeld, daar stort wat in. Iedereen schuift naar voren, komt in de verdrukking. Maar dat is een hele ander soort verdrukking dan dat jij paniek op een vak hebt en je moet weg kunnen of iets. Dus die vergelijking klopt niet. Het enige wat daarin klopt is dat het te vol is, dat wel. En daar moet ook zeker wat...
een kleine kanttekening maken. Want eens, het is natuurlijk een andere ramp. Stel je voor, een doek vliegt in de fik en er breekt brand uit op zijn vak. Maar dat neemt niet weg dat je dan heel snel weg moet zijn. Dus of het nou instort of dat er brand uitbreekt, ook dan moet je wel gewoon snel weg kunnen.
Overigens is dat wel interessant, want dat is echt wel een probleem. Bij Feyenoord, ik heb me er wel eens over verbaasd, als je een vak afloopt, hoe lang het duurt voordat je door die rode deuren bent. Dat kan echt 10 minuten duren als je achteraan staat. Hè? Dus moet je nagaan als er dan een beetje druk bij zit. Mensen duwen elkaar weg in de paniek. Ja. We zitten nu echt in doemscenario's te denken. Hè? Ik bedoel,
je pleurt van de trap en iedereen roeit om elkaar heen. Dat kan.
Nee, maar we moeten misschien ook weer niet laks naar dat onderzoek kijken. Er zullen vast punten in staan waar Feyenoord mee aan de slag gaat. Ik zag de Feyenoorder met een reactie. Die waren toch een beetje verontwaardigd. Omdat ze, omdat die doeken die worden gemaakt, daar hebben ze gewoon certificaten voor. Die zijn redelijk brandveilig, zoals ik het las. En,
redelijk, die voldoen aan al die eisen. Die zijn brandveilig.
Die voldoen aan alle eisen en wat je zegt. En het is ook raar dat je kan aan het einde van dat onderzoek kan je dus lezen wie er allemaal geïnterviewd zijn. En daar staat, staat helemaal niemand van dat sfeerteam bij, bijvoorbeeld, die dat even had kunnen uitleggen. En
dat is toch echt heel vreemd, denk ik. Ja, dat is vreemd. Ja. Want je gaat toch vragen aan de mensen die de wortels hebben in dit soort van acties. Oké, hoe hebben jullie dat nou gedaan? Aan wat voor eisen voldoen jullie activiteiten, weet je wel? En dat komt er niet in voor. Dus ik vind dat wel een zeer terechte reactie van de Feyenoorder en consorten.
Overigens vind ik het wel te makkelijk van de Feyenoorder om het onderzoek dan... Ik vind de reactie iets te makkelijk, eerlijk gezegd. Want er zijn echt wel punten die je mee moet nemen. Ik bedoel, bij NAC 25 jaar geleden was er ook supporter en die een fakkel in de hand had. En uiteindelijk brandde een deel van het stadion af. Er zijn echt wel voorbeelden in het buitenland geweest, ook in Engeland.
Ja, Bradford.
Bradford inderdaad, ja. Die hebben ook, er was door een peuk, notabene. Dus ja, het zit altijd in een klein hoekje. Maar wat ik dan niet begrijp, en daar wil ik nog wat over zeggen... Vorig jaar, weet je het nog? Ajax Feyenoord 2022, die we helaas verloren met 3-2 door die late goal van Anthony, die Engert.
Was dat die ene wedstrijd waarop de halve F-site afvikte?
Nou, dat wil ik maar net zeggen. Nee, maar daar gaat een doek in de fik. En ik heb even zitten kijken, dat oude team voetbal en veiligheid, die doen meerdere onderzoeken als er wat misgaat. De laatste ook bij Willem II tegen NAC was er wat voorgevallen. Ja. En dan denk ik, er is geen onderzoek geweest naar de klassieker toen. Dat vind ik raar.
Maar is dat niet zo? Volgens mij heeft Abu Talib of gemeente Rotterdam heeft dit onderzoek aangevraagd. Ik denk eigenlijk dat het vanuit daar geredeneerd is. Dus ik denk dat gemeente Amsterdam gewoon niet heeft gevraagd naar het onderzoek.
Je zegt er wel wat leuks, want je zegt de gemeente vraagt dat. Nou, de burgemeester Abu Talib heeft hier ook op gereageerd. En die had nogal een bijzondere reactie, vond ik. Die zei namelijk... En ik citeer ongeveer, niet helemaal precies, maar die zei iets in de trant van... Jongens, ik zit erover na te denken om dan dit soort sfeeracties met doeken en vuurwerk en fakkels te verbieden.
Jo, en dan denk ik, dat was nog niet het geval.
Maar vuurwerk en fakkels zijn altijd al verboden, ten alle tijden en ook al heel erg lang. En dan denk ik, waarom zegt zo'n man dat? Wat is dit?
Nou ja,
dat is toch gek?
Uit dat onderzoek kwam volgens mij een van de aanbevelingen was dat ze geen doeken groter meer dan 1,5 meter breed en 1 meter hoog, geloof ik, zouden moeten toelaten in de Kuip. En dat is natuurlijk het enige waar ze nog wel invloed op hebben. Dat ze zeggen, we gaan grote spandoeken dus niet meer toestaan. En dat lijkt me niet helemaal de conclusie.
Dan gaan we weer met die papiertjes omhoog. Met die gekleurde papiertjes, weet je nog? Daar kan je
dat is toch niet hetzelfde?
Ziet er ook gaaf uit. We hebben het er ook jarenlang in de Kuip gehad.
Ja, dat gebeurt nog steeds wel eens, toch?
Zeker.
Maar dan krijg je dat van de Feyenoorder. Dat die doeken dus aan al die regels voldoen. En brandveilig zijn. Dus, hè? En sowieso vuurwerk is sowieso al verboden. Dus hè? Je kan niet iets verbieden wat al verboden is.
Het ding is natuurlijk, jongens. Die Abu Talib die moest er natuurlijk ook wel iets over zeggen. Hij heeft dat onderzoek aangevraagd. Er komt een onderzoek uit met best wel flinke, serieuze aantijgingen richting Feyenoord en de veiligheid. Hij kan er natuurlijk niet zijn schouders op halen en zeggen... Oké, bedankt voor het onderzoek, we gaan weer verder met leven. Hij moest daar natuurlijk ook wel iets op reageren.
Nee, maar het is toch raar dat hij dan uiteindelijk nog een reactie mag geven ook... terwijl hij al geïnterviewd is. Hij is een van de geïnterviewden in dat onderzoek. Dus zijn bevindingen zijn ook al meegenomen. Dan is het echt een beetje van wij van WC Eend adviseren WC Eend. Ja, en ik vind sowieso dat hele clubje... Kijk, Abu Talib, Die is daar vaak als de kippen bij als het gaat om Feyenoord even aanpakken. Als het kan, hè, publiekelijk. Ja. Dat vindt hij heerlijk. Lijkt hij echt op te slapen. En ik denk, joh, we hebben het net in mijn opening, heb ik het er even over van laten we nou ook eens de mooie kanten van die club benadrukken. Hè? En ik weet zeker dat hij nu, als hij die brief leest, daar gaat hij niks over zeggen in de media. Terwijl dat is toch ook Feyenoord. En laat dat nou ook eens de boventoon voeren. Maar wat ik wilde zeggen. Ik heb even gekeken, wie zit er nou in dat oude team? Hè? Wie zijn nou die mensen die dat onderzoek doen? Nou, er zit dus, dit gaat Johan leuk vinden. Er zit de burgemeester van Zoetermeer in. Er zit de burgemeester van Volendam in. En daar zit ook de officier van justitie, een oud bestuurder van een voetbalclub. Maar ook, jongens, ja, ik moest hier heel erg op lachen. Dit is een oud politiechef. En ik denk dat hij zijn naam heeft veranderd, want hij heet Ad Heil. Maar ik weet zeker dat hij eigenlijk Onheil heet.
Ja, dat zou zo mooi eens kunnen.
Ja.
Ja, mooi clubje mensen wel. Gezellige barbecues,
ja,
denk ik.
Ja, dat gaat leuke barbecues opleveren, inderdaad. Ja, dus, ja. Maar weet je, maar nou, ik denk dat ook niet meer mag. Wat is
nee, dat? Nee, gevaarlijk.
Barbecue onder een bik aansteker. Nee, maar er zijn nog wel één puntje die ik wel even wil aanhalen. Een van de dingen die uit het onderzoek kwam was ook dat we misschien naar stoelnummering toe moeten in de Kuip. Op alle vakken. En ik heb daar persoonlijk wel een mening over, omdat ik op de gele zijde zit. En ik vind het wel prettig dat we dat niet hebben. Maar eigenlijk ontkom je er misschien niet meer aan om dat te gaan doen. Dus dat, volgens mij is dat de enige manier om te zorgen dat niet al die vakken
niet aan houden.
Ja, maar misschien op vak S, maar niet. Misschien wel op vak Z3 en Z4. Ik denk, al werkt het maar voor 80%, heeft het al zijn functie, denk ik.
Wat meer invloed heeft, zijn bijvoorbeeld die PMDS-acties, waarbij alle sectoren worden opengezet. En dat mensen al op het terrein zelf zijn.
Ik geloof niet dat er vanaf de gele zijde of vanaf een andere zijde mensen naar vak Z of vak W gaan. Dat komt allemaal vanuit de eigen zijde. Mensen die op P zitten en die fanatiek zijn, gaan naar W1. Dus dat, ik denk dat sectoren sluiten, dat niet zo heel veel zin heeft.
Ja, weet je, ik vind het een moeilijke discussie. Want we kunnen hier een discussie gaan houden over vuurwerk wel of niet in stadions. Moeten we geen grote sfeeracties meer doen? Weet je, ik geniet er altijd van als er een sfeeractie is. Kijk, je hoeft niet, zo'n fikkie te stoken dat het lijkt alsof was jouw grap ook alweer naar Ajax vorig jaar? Dat je 100 Pirelli-banden in de fik steekt.
Ja, dat alsof je de Tata Steel een soort dependance in Rotterdam is begonnen op X. Zo zag het eruit.
Dat was hem inderdaad. Nee, kijk, dat hoeft van mij niet. Maar af en toe is een fakkeltje. Ja, dat, ja, ik,
nou
ik heb
ja, dat, dat vind
mee,
ik en ook zo'n ding. In dat onderzoek is vuurwerk vuurwerk. En in zekere zin klopt het ook wel. Maar er zitten zoveel gradaties binnen vuurwerk. Hè? Wat zijn de effecten? Hoe steek je het aan en hoe gebruik je het?
Nee. En, maar hebben jullie bijvoorbeeld, we zitten natuurlijk allemaal best wel regelmatig in de Kuip. Hebben jullie wel eens je onveilig gevoeld in de Kuip met bijvoorbeeld de vuurwerkactie?
Nee, dat niet.
Niet in de Kuip.
Dat niet. Nou, ik heb wel. Ik vond één keer was, ik weet niet meer of het nou bij een Europa League wedstrijd was. Dan werd er letterlijk van dat siervuurwerk afgestoken. Gewoon dus van die pijlen die gewoon ontploffen gewoon. En dan. En die klapte gewoon vlak voor je neus gewoon open. Hè? Toen dacht ik.
Ja, nou, jongens, dat is ook een ding. Hè? Dat staat ook in dat onderzoek. Weggeschoten projectielen. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Of uit de hand geschoten vuurpijlen. Nou, vind ik niet heel verstandig om dat te doen, maar prima.
Dat hoeft van mij niet zo. En die enorme knallen. Dat je oorsuizen voor het leven oploopt. Hoeft van mij ook niet zo. Maar ik vind een fakkeltje hier en daar. Ja, jongens. Kijk, ik heb daar niet zoveel moeite mee. Als het niet mag en het levert Feyenoord boetes op, moeten we het niet doen. En ik vind, kijk, Feyenoord en de Feyenoorden en ook alle andere supportersgroepen, want er wordt in dat onderzoek gedaan alsof er 131 verschillende supportersgroepen zijn die allemaal hetzelfde doel hebben om Feyenoord naar voren te jagen. Zeg ik maar eventjes gechargeerd. Laat Feyenoord nou met al die supportersgroepen, als het er 131 zijn, ik geloof het niet, maar om tafel gaan en laten ze nou afspreken van jongens, we willen het echt. Jullie mogen je gang gaan af en toe met mooie acties en dergelijke, maar we willen het wel wat. We willen niet meer dit soort onderzoeken hoeven te krijgen of dat de burgemeester weer staat te schreeuwen. Dus Feyenoord heeft daar ook een rol in. Feyenoord moet met die mensen om tafel gaan, een oplossing bedenken, want je merkte al tegen Celtic. Ja, ik was erover verbaasd dat Feyenoord een boete kreeg voor vuurwerk. Ik heb geen vuurwerk gezien in het stadion toen.
Nee.
En dat kan toch niet anders zijn dan dat dat gewoon netjes met elkaar afgesproken is. Dat Feyenoord tegen die gast heb gezegd, jongens,
nu even
alsjeblieft, de vergrootglas ligt op ons. Laten we dat even niet doen.
Hetzelfde tegen laatst,
er komt heus wel weer een moment dat het wel kan.
Je krijgt er iets moois voor terug, want je kan binnenkort een schitterende actie gaan doen of zo. Weet je wel? Ik bedoel, ja, we kunnen toch met elkaar. En dat, je moet altijd zorgen, en ik geloof dat Dennis de Kloeze daar echt wel een stem in heeft, dat je met elkaar door één deur kan, dat je elkaar helpt en dat je... Dat je uiteindelijk samen voor zorgt dat je een geweldige sfeer in het stadion hebt.
Nou, ze hebben wel eens een mooie compromis gesloten. Dat was toen tegen de wedstrijd tegen Rangers. Dat er buiten het stadion op een gebouw een bepaalde vuurwerkactie werd gehouden. Wat je dan in het stadion nog kon zien en vooral horen. In combinatie met wel een doek of een andere soort sfeeractie. Maar ja, dat kan ook niet elke keer. Dat snap ik wel. En ik snap ook dat... Laat ik zo zeggen, ik ben persoonlijk een groot voorstander van vuurwerk. Omdat ik het gewoon mooi vind in wat voor vorm dan ook. Ik weet gewoon dat het niet mag. Jammer dan, helaas. Maar ik vind het wel mooi om het te zien, ook in het buitenland.
Ja. Eén laatste dingetje nog over dat vuurwerk. Ja? Dat moest ik wel een beetje om glimlachen. Ik vroeg me dus altijd af, hoe komen ze nou aan 100 fakkels binnen in de Kuip? Toch? Ik denk, ja, neemt iedereen dat dan mee in zijn broek of in zijn schoen? Of hoe doen ze dat? Maar het blijkt dus gewoon dat er rugzakken over het hek worden gegooid. Ja. Met genummerde fakkels. Ja, daar kan ik toch wel van genieten. Dat is toch wel mooi. Maar goed, het mag niet.
En dat je dan tegen zo'n steward zegt, nee, sorry, dat is van blokfluitles. Dat zijn mijn blokfluiten. Ja.
Nee, ik was mijn lunch vergeten.
Nou, heftig jongens. Nou, ik stel voor dat we het afsluiten. We gaan hier niet uitkomen. Ik hoop in ieder geval dat dit soort onderzoeken niet meer nodig is. En dat, want ik merk echt dat het in de Kuip... Ik weet niet, voor mij is de sfeer toch... Ja, je kan altijd klagen dat de sfeer beter kan. Hè. Tegen AZ was het niet zo goed, maar ja, er was het ook hondenweer. En het was ook een kut tijdstip op zondagavond als iedereen moe is.
En de wedstrijd zelf was ook niet fantastisch.
De wedstrijd zelf, dat was misschien ook een beetje slaapverwekkend. Maar ja... De sfeer over het algemeen is gewoon prima, heb ik het idee. En kom op man. Dit soort dingen hebben we niet nodig. Maar ik wil absoluut niet met het belerende vingertje gaan wijzen, want dat is het zeker niet. Nee. Maar ik denk dat we juist door door het met elkaar te doen, eruit komen.
Mooi.
Ja het is Waarvan heel erg zweverig. Ik ben het. Ik zie jullie kijken, jongens. Wesley is een of andere zweefcase geworden. Dat valt wel mee, hoor, want ik heb gewoon... Ik wou zeggen een nieuwe Insta-aspecten, maar vergeten we bijna. Flens, jij hebt nog een schitterende quizvraag.
Jazeker. Nou, we gaan het zo meteen in blok 2 hebben over de verhuurde spelers van dit seizoen, van onze mooie club. En daar gaat deze quizvraag ook over. Dus ik kan alvast iets weggeven. Er zijn 12 spelers verhuurd van het huidige Feyenoord. Over... Alle windrichtingen op, door heel Europa en ver daarbuiten. En mijn vraag is aan jullie, daar komen we zo meteen op terug, maar in hoeveel wedstrijden zijn deze spelers gezamenlijk in actie gekomen in dit seizoen, tot nu toe, voor hun club die ze gehuurd heeft? Dus. Er zijn 12 spelers en het seizoen telt nu, tussen 11 en 14 wedstrijden.
Ja. Zoiets.
Daar komen we later op terug.
Wat een leuke vraag, fans. Heerlijke vraag. Nou, daar gaan we aan het einde op terugkomen. Maar dan nu, ja dames en heren, dit is, dan heb ik gehoord, niet de favoriete rubriek van al die luisteraars.
De ena favoriete dan.
Dit is de ena meest favoriete rubriek van al die luisteraars, als ik Joopie mag geloven. Dit is de Insta Inspecta. Insta Inspecta. Ja jongens, het was eigenlijk echt een topweek hoor in de Insta Inspecta. Ik mag niet klagen,
Mooi.
Nee, het begon al vorige week. We hadden het net opgenomen en ik word de volgende ochtend wakker. En een schitterend bericht uit Amerika, de NBA. Want daar was het Trae Young. Kennen jullie Trae Young?
Zeker.
Ja, ken je die?
Tuurlijk.
Bij welk team speelt hij dan?
Ik heb gezien dat hij rug nummer 11 draagt.
Nou, dat vind ik knap. Maar dat was dan rug nummer 11 van Santiago Jiménez op het Mexico shirt, hè? Ja. Want Trae Young, ja, NBA-speler en dat is weer goed... Ik heb het niet opgezocht bij welk team, maar dat boeit even niet. Het schijnt een schitterend, geweldig talent te zijn. En die droeg daar het shirt van Jiménez. En dat vinden wij Feyenoorders toch gaaf. Eigenlijk was het een nog leuker iets geweest als hij natuurlijk in een Feyenoord shirt daar had gelopen door die catacombe heen. Hè? Dat toch even leuker geweest, denk ik.
Ik ben toch wel blij dat je mij even onder de bus gooit en het zelf ook niet wil.
Ja, daarom vroeg ik het aan jou.
Bedankt, hè?
Ja, en bij Duif heb ik zo het idee dat hij niet zoveel van basketbal weet. Maar dat komt misschien door zijn lengte, maar dat weet ik niet, Duif.
Ik heb geen flauw idee.
Je ziet wel de potverwijte ketel, Wes.
Hallo, 1,78 hè? 1,78.
Ja, precies, ja.
Niet piepen. Nee hoor. Nee, jongens, schitterend. We blijven even bij Jiménez. Want de ESPN Mexico had een prachtig filmpje op TikTok, zag ik het voorbij komen. Echt, ik had bijna de tranen in mijn ogen. En dat was voor de 4-jarige Jace. Nou, Gewoon een Nederlandse ventje die enorm fan is van Feyenoord en van Jiménez. En ik zag beelden dat hij op de tribune, dat hij stond te schreeuwen om Jiménez. En er is zelfs een taart voor zijn verjaardag gemaakt toen hij 4 werd, want hij is 4. Met allemaal fotootjes van Jiménez erop geplakt. Echt schitterend. En ja, het is gebeurd. Er is een meet and greet geweest met Santiago Jiménez. En dat was natuurlijk schitterend. Man. Met een heel emotioneel muziekje eronder. En ja, je zag het. Dat is echt een tranentrekker. Ik zou zeggen, ga eventjes naar ESPN Mexico op TikTok en je kan het zien. Ja, jongens, absoluut een aanradertje.
Denken jullie dat de vader van de 4-jarige supporter misschien heel groot fan was of niet?
Ik denk de moeder, want de moeder speelde echt zijn moeder speelt een beetje een hoofdrol in die clip. Dus het zou me niks verbazen, eerlijk gezegd. Hey, en dan, jongens, het is toch een beetje de koning van deze rubriek. Ja, ik heb het niet over Jiménez, die was eigenlijk eerder de koning. Maar ik heb het natuurlijk over Quillinsje Hartman. Want ja, het is toch zo genieten met die Hartman op sociale media elke week en nu weer. Joaquin Schouten, zegt dat jullie wat?
Nee,
dat dacht ik al, maar mij eerlijk gezegd ook niet. Ik heb het ook maar geleerd. Is een jeugdspeler van Feyenoord, speelt geloof ik bij de onder 13 als ik het goed zeg. Is geblesseerd geraakt. En Quillinsje Hartman heeft een filmpje voor hem opgenomen om hem een hart onder de riem te steken. Ja, dat is toch geweldig. Dat is toch
zo lieverd.
Ja, het is het broertje wat je niet hebt. Het is het vriendje wat je niet hebt. Ja, hij is alles wat we eigenlijk willen, weet je wel.
Het is zo grappig, hè, dat hij eruit ziet als iemand die je eigenlijk niet echt wil tegenkomen in een donker steegje. Toch met al die tatoeages in zijn nek en in zijn gezicht. Maar dat het zo'n lieve gozer is.
Ja, totdat je gaat kijken wat die tatoeages zijn.
Dat is het.
Er zat een heel groot love en belief en peace en dat soort zaken.
Ja, het is, ik denk oprecht dat als je het in procenten zou moeten uitdrukken, dat hij bij de 0,1% liefste mensen op deze aarde zit.
Dat denk ik ook.
Echt wel.
Dat denk ik zomaar. Maar goed, hij was deze week ook nog jarig, jongens. En dat dan, terwijl je bij het Nederlands elftal bent, dat is natuurlijk heel erg bijzonder. Dus er is een filmpje gemaakt door het account Ons Oranje. En dan zie je dat hij uit de handen van de Big Boss, hè, wat een mooie kool, Ronald Koeman. Ik moet toch altijd zo lachen om dat schitterende steenkolen Engels van hem. Ik vind dat zo schitterend. En dat altijd die pauzes tussen die woorden als hij überhaupt praat. Ik geniet van Koeman. Maar die had een cadeau voor hem. Dat vind ik wel jammer. Dat hebben we niet kunnen zien vervolgens. Ik vind dat wel slecht. Dat is echt een puntje van kritiek op het Ons Oranje account. Niet dat wij ons daar
veel mee achteraan.
Nou, dat hoeft niet per se. Maar als ze dit horen, dan moeten ze die kritiek moeten ze echt tot hun nemen. En dan moeten ze mee aan de slag. Maar
ze moeten zich kapot schamen.
Eigenlijk wel. Maar ik vind het zo bijzonder. Want hij krijgt dat cadeau uit de handen van Koeman. En als ik dat zou hebben en ik zou tussen Virgil van Dijk en Daley Blind wilde ik zeggen. Ja, die zat er ook. Nee, maar Memphis Depay en al die grote namen van het Nederlands elftal. Ik zou toch een beetje zenuwachtig worden als ik dan ook wat moet gaan zeggen. En hij staat op en hij begint gewoon te speechen. Nou, en dat is echt alsof je Mark Rutte in de Tweede Kamer ziet, zo makkelijk. Dat is echt niet te geloven.
Mooi hoor.
Ja, echt schitterend. En hele mooie woorden dat hij blij was dat hij met dit gezelschap zijn verjaardag mocht vieren. En dat ze op naar die wedstrijden. En het viel mij wel op, want nu komt hij wel, dames en heren, Daley Blind in de Insta-aspecten. Ja. Hij zat namelijk aan tafel met Daley Blind en met Jerry Schouten. En aan de andere tafel zaten Justin Bijlo, zag ik onder meer, en Mats Wiever. Op die beelden kon ik Getruida niet zien. Maar ik vind dat wel opvallend. Waarom zit Quillinsje Hartman daar met Daley Blind? Ja, dat zegt misschien toch ook wel weer over hem. Hè? Wij zijn allemaal als haatdragende types die we zijn. Laat het vooral het auditteam veiligheid niet horen.
Hij had het toch ook vorige keer al over dat hij met Bergwijn had gezeten en had het gepraat over de moeilijke dingen bij Ajax en zo.
Ja.
Ik snap dat mensen het mooi vinden, maar voor mij hoeft dat niet hoor.
Nou ja, je zag het er ook aan Getruida. Je zag ook een foto van hem met Hato. Hè? Dat Getruida een armpje om de schouders van Hato deed.
Maar zo'n Rotterdamse jongen moet je ook een beetje helpen in deze moeilijke tijd.
Dat is zo. En misschien, want ik bedoel, bij Berghuis is het ook zo begonnen. Die is ook zo gelokt. Hè? Ik bedoel, misschien dat Hato op deze manier gelokt wordt naar de Kuip.
Je mag wel iets wat lievigheid vanaf, zeg je eigenlijk. Spuug maar eens even een keer in ze eten. Nee hoor,
dit is toch weer dat haatdragende, Duif.
Ja, sorry, dat zit er gewoon heel diep in.
Oude team, hier is niks te horen.
Nee. Hey, en wat ik ook nog tegenkwam, jongens, ik vond het echt schitterend. Dat was, ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk AI, hè? Je hebt de beste moderne technieken. En er was iemand zo slim geweest om alle stadions van de grote clubs in de Champions League, want daar horen we tussen, hè? Tussen de grote clubs in de Champions League, in het miljardenbal, daar zitten we gewoon bij. Maar daar werd ook de Kuip eventjes door de AI-machine gehaald. En daar had iemand had ervan gemaakt. Maakte van het Feyenoordstadion het Kinderdijk Windmill Village. en had je dus echt een heel slechte variant van de Kuip. Het leek eigenlijk meer op een soort Slavia-Praagstadion, als je het aan mij vraagt. Maar dan tussen zo'n soort, ja, een soort rondje aan letterlijk van die huisjes van dat Kinderdijk. En allemaal die molens eromheen. Het was echt schitterend gemaakt. Echt leuk.
Om hier even op in te haken. Ik zag ook dat, voor mij, heb je dit van 433 of was het een ander kanaal? Want ik had 433 had het ook gedaan.
Ja, klopt.
En die had onder andere ook het Sparta-stadion, het kasteel, dat is ook gemaakt. En dat was gewoon 3 keer zo groot als de Kuip. Toen dacht ik wel,
ja, dat volgens mij gaat kasteel, dat leek een beetje een soort Hogwarts.
Ja, schitterend. Nou ja. Ja, dat zijn mooie dingen, dat AI, jongens. Hoe lang gaat het nog duren voordat we naar een AI-wedstrijdje van Feyenoord zitten te kijken, vraag ik me af.
Dit kan alleen maar 1 grote ramp worden.
Ja, ik denk het ook. Ik denk het ook. Nou ja, zeg het niet tegen het oude team, hè. Want die zien hier toch wel weer... Oh jongens, ik zie daar trouwens een Boeing 747 door mijn raam vliegen.
Gaat dit kan zomaar op je huis storten.
Ik wou net zeggen, ja, het oude team. Nee, jongens.
Een ramp zit in een klein hoekje.
Absoluut. Hey, gaan wij door met... wilde ik zeggen met ons tweede item, maar ja, voordat we het vergeten... Het is binnenkort Sinterklaas. De kerstdagen komen eraan.
Ja.
Zeker.
Hebben jullie hem al?
Ik heb hem nog niet in mijn handen.
Ik heb hem nog niet in mijn handen, maar dat gaat niet lang meer duren.
Nee. Want ja, mensen die hem hebben, die weten het waarschijnlijk waar we het over hebben. Heb je hem nog niet? We hebben schitterend leuke t-shirts hebben we laten produceren. In een paar hele mooie kleuren.
Leuke. 4 verschillende kleuren. Leuke. Echt heel mooi.
Ja. Nou, Rob was kleurenblind, dus die kon ze niet uit elkaar halen, de kleuren. Hè? Maar er zit rood bij, er zit groen bij, er zit grijs bij. En er zit
zwart bij,
uiteraard. Ja, het zijn echt hele mooie shirts. De kwaliteit is heerlijk. Het valt goed. Het is unisex shirts zijn het. Dus vrouwen kunnen er ook eentje bestellen, uiteraard. Maar
voor de vrouwen 1 maatje kleiner.
1 maatje kleiner, ja. 1 maatje kleiner. En,
maar het is echt mooi, hè?
Nou goed, ik zeg al, het wordt Sinterklaas. Er waren een hele hoop shirts al uitverkocht. Nou, er zijn ondertussen weer nieuwe. Dus als je nu,
tweede druk.
Als je nu wil, ja, tweede druk. Lijkt er wel alsof we een boek hebben uitgegeven. Nee, het gaat om een t-shirt. Maar als je nou zo'n t-shirt wil, dan is het nog op tijd voor Sinterklaas. En hartstikke leuk nieuws. Ben jij een beetje een kouklem? Ik zie Flens bijvoorbeeld. Die heeft nu een enorm dikke trui aan. Ik zie Duif ook. Heeft ook een enorm dikke trui aan.
Zeker.
Ja, er zijn ook 2 truien, dames en heren. Dus ik zou zeggen, ga eventjes naar keingeloel.nl. En daar kan je het vinden. We hebben een webshopje daar. En ja, dan vind je ze vanzelf de weg, denk ik.
Weet je, onderbreek even de podcast. Ga even naar de site, kom op. Gewoon de koe bij de horens vatten hier.
We wachten wel even.
Ja, en dan zijn we nu aangekomen bij het item waar ik altijd zo gigantisch naar uitkijk. We gaan weer eens eventjes de verhuurde spelers onder de loep nemen. Het zijn er 12 op dit moment. Het zijn echt veel.
Ja.
Ja, en des te leuker om er eens een heel item echt flink uit te wijden over die jongens. En we dachten, we gaan het serieus aanpakken. We gaan niet alleen maar op Transfermarkt kijken. We doen het niet alleen maar met die samenvattingen die we af en toe eens voorbij zien komen. Nee, we gaan ook echt mensen bellen. Ik heb clubwatchers gebeld. Ik heb zelfs El Bombastico heb ik contact mee gehad. Hè, in Argentinië, ja. Dus we hebben het echt goed, serieus zeg. Aangepakt. Absoluut. Ja, en Duif, jij komt nog wel eens bij Dordrecht. Dus jij kan daar ook wat zeker. Over vertellen. Maar ik zeg, joh, laten we gewoon eens eventjes die hand in die grabbelton doen. En Duif, wat komt eruit? Van wie wil je het eerste wat weten?
Nou, ik zou wel eens wat willen weten over Patrick Walemark.
Nou, die heb ik zo klaar voor je. Ik heb namelijk eventjes met Frank Molema geappt. Dat is de Heerenveenwatcher voor verschillende kranten in het noorden. Ja, die lezen wij natuurlijk nooit, hè? Die kranten in het noorden. Dus zit zo hoog.
Ja, die komen niet eens naar ons toe.
Nee, precies. Je hebt kans dat die eerder in Denemarken worden bezorgd dan bij ons. Maar
nou,
wel leuk, want Walemark ging natuurlijk wat dichter bij huis voetballen. Hè? Dichter bij Zweden.
Ja.
Maar het is nog niet echt op een succes uitgedraaid. Sterker nog, het is eigenlijk een beetje een ramp. Hij is namelijk geblesseerd binnengekomen. Vervolgens heeft hij zich een beetje erin geknokt. 5 wedstrijdjes gespeeld, 1 goal. En nu weer geblesseerd. En ja, dat zegt
balen.
Frank Molema. Het had eigenlijk samen met Sarawi had het toch een beetje echt flinke entertainment vanaf de vleugels moeten worden. Hè? Sarawi op links.
Ja.
En Walemark op rechts. De Scandinavian train, zullen we maar even zeggen. En ja, het is het nog niet geworden. Het is een beetje wishful thinking geworden. Ja, en volgens Kees van Wonderen zit er alweer slijtage op de heup op dit moment. Nou, stijfheid op de heup, laten we het zo noemen. Geen slijtage, ja, want laten we hopen dat het snel goed komt.
Wel een probleem bij hem, hè? Hij heeft altijd wel ergens een kwaaltje of een blessuretje. Het is zo zonde, want die jongen kan zo goed voetballen.
Ja, het is wel een beetje een pechvogel.
Ja, ik vind dat bizar, want hij is het gewend op kunstgras te voetballen. En vaak raken spelers toch geblesseerd op die ondergrond. Maar nou ja, dus Walemark, jongens, het komt er nog niet helemaal uit. Dus nee, nou ja, goed. Ik zou zeggen, gaan we gewoon door met de volgende. Ja, ik ben er toch eigenlijk wel benieuwd. We hebben het net al genoemd. Die Dordt Boys. Jij zit daar heel erg vaak, hè? Want dat hebben de mensen wel eens uitgelegd. We hebben natuurlijk seizoenkaarten bij Dordrecht.
Ik zit er wel met enige regelmaat.
Ja, absoluut. En je vindt het ook echt leuk, hè? En je geniet natuurlijk van het voetbal. Want ze staan er gigantisch goed voor natuurlijk, die Dordt Boys, hè?
Ja, nee, ze doen het hartstikke goed. Het is een beetje jammer dat ze afgelopen week dan weer met 1-4... van Jong PSV hebben verloren.
Ja.
Dat begrijp ik trouwens echt niet. Want daarvoor winnen ze gewoon dik van Cambuur, dik van Den Bosch. Ongelooflijk hoe makkelijk dat allemaal gaat. Maar dat even tezijde. Voor de rest gaat het heel goed. En er zitten natuurlijk 4 van onze jongens zitten daar. Het Zand, Sebowi, Chongui en Osondina.
Ja.
Bijvoorbeeld die Sebowi heeft 14 gespeeld. Waarvan 14 in de basis. Allemaal dus. 3 goals, 1 assist. Is eigenlijk een beetje middenvelder, annex rechtsbuiten. En ja, ik ben daar toch wel erg van onder de indruk van die jongen. Hij is wel vrij wisselvallig, moet ik zeggen. De ene wedstrijd kwakkelt hij een beetje met de andere wedstrijd. Dan heeft hij acties, jongen, heel goed in de kleine ruimtes. Heeft ook het overzicht, kan een steekbal door de linies heen geven waar die spits wat aan heeft. Of bijvoorbeeld iemand, hè, voor ons een oude bekende, Jari Schuurman, want die is daar eigenlijk de grote man. Die kunnen elkaar ook wel aardig vinden, dus daar ben ik wel aardig van onder de indruk.
Maar ik wil daar eventjes op doorgaan. Ja? Want ik sprak namelijk de clubwatcher van FC Dordrecht, Arco Bomgaars, supergozer trouwens. En die vertelde mij dat inderdaad echt, het is echt een attractie, hè, in Dordrecht. Maar ja, het rendement, daar zijn ze nog niet zo tevreden over natuurlijk. Hè. En de wisselwerking met de linksback, John Hilton, is dat vaak.
Ja.
Die komt gewoon van de amateurs, dat is ook wel een mooi verhaal trouwens. Dat laat ook nog een beetje te wensen over. Als je natuurlijk bij Feyenoord...
Ja, ik zei trouwens net rechtsbuiten, maar ik bedoel linksbuiten.
Nee, ik snap hem. Maar dat betekent wel, ja, als zo'n wisselwerking niet helemaal goed loopt, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk voor Arne Slot, toch? Ja,
maar dat is ook het kwakkelende van die jongen. Dus de ene keer speelt hij echt de ballen van het dak. En de andere moment, dan is het, ja, dat je denkt, jammer, ja, weet je wel. Je kan beter even gewisseld worden en volgende week maar weer verder. Maar,
misschien is het ook wel de reden waarom het zo goed is dat de jongens zijn uitgeleend. Hè? Ik bedoel, dit soort fouten kan je dus niet maken bij Feyenoord, maar bij een Dordrecht kan je dus wel de ene week minder presteren en de andere week uitblinken.
Maar inderdaad, voor zijn positie, zijn 14 wedstrijden allemaal in de basis. En maar tussen aanhalingstekens 3 goals, 1 assist is dan enigszins karig. Maar
hij heeft niet te veel weggeven over die quizvragen.
Nee. Maar ik zit ondertussen een beetje na te denken.
Maar vind jij het nou niet bijzonder dat hij, want vorig jaar had je natuurlijk onze grote vriend Baldé. En dan had je het broodje Baldé natuurlijk. Hè? Maar deze man, ja, ik neem aan, heb jij hem al op, Duif, vraag ik me even. Het was namelijk een broodje Sebowi kon je kopen.
Nee, heb ik niet op.
Ach, wat zonde. Nee,
sorry, die moet ik eigenlijk nog even een keer scoren.
Ja.
Nou, maar dan wil ik er nog even 1 iemand uitleggen. Want dat is namelijk Tsongui.
Ja.
En dat is een verdediger. Belgische verdediger van ons. 1,85. En die doet het echt goed. Die heeft 11 wedstrijden gespeeld. Die speelt de laatste tijd eigenlijk alles. Waarvan alle in de basis. En die staat ook hoog op de lijstjes. Bijvoorbeeld op SofaScore heeft die jongen eigenlijk gemiddeld elke wedstrijd hoger dan een 7. En voor mensen die SofaScore ook kennen, is dat best wel goed. Als je dat elke keer zo hebt. Hij staat ook hoog op de lijstjes met paasnauwkeurigheid. Zelfs met voltooide dribbels staat hij 2e. Met 1,2 geslaagde dribbels per wedstrijd. Betekent dat hij vaak inschuift. En het is wel gewoon een zekere gast. Een grote gast ook. En je ziet dat er mannetjes 20 ongeveer. En die kan nog wel aardig groeien. Dus voor hem is het helemaal fantastisch dat hij daar speelt en ook alles speelt. Mooi, hoor.
Maar jij zegt dat hij hoog op die lijstje staat en zo. Maar denk je dat hij ook dan hoog op het lijstje van Arne Slot staat?
Ik denk dat hij hem wel aardig in de gaten houdt, ja. Dat zal wel eens eentje kunnen worden met potentie. Gewoon gezien zijn leeftijd en wat hij nu al laat zien bij Dordrecht. Kijk, natuurlijk, we moeten even de kanttekening maken dat je... ja, maar met alle respect bij Dordrecht speelt. Maar goed, dat is ook de hele insteek van dit. Laat het straks nog maar eens zien. Hè? Maar, hey, maar je zei het net al, het is niet voor niets dat hij mag starten in die basis bij dit soort oefenpotjes.
Nee.
Ik ben zeer, zeer onder de indruk van die jongen.
Ja,
mooi.
Ja, en hij heeft natuurlijk ook een beetje de dribbel die Getruida ook in huis heeft. Hè? Ook die dribbel dat hij gewoon met een schijnbeweging een spelletje uit durft te kappen of zo.
Ja.
Ziet er iets anders uit, maar het is wel, wel bizar inderdaad dat hij dat durft. Ook vaak op zijn eigen 16 met...
Ja, en je ziet het dus ook in de lijstjes terugkomen. Ja. Hij staat als centrale verdediger dus tweede. Met de meest voltooide dribbles. Dat is echt niet gek.
Ja. Hey, mag ik die Osundina eens uitlichten? Flenso komen uiteraard zo bij jou, hè?
Ja, maar, rustig aan.
Maar mag ik die Osundina eens uitlichten? Want die heb jij een paar keer erin zien vallen. En hij scoorde ook zijn eerste goal natuurlijk, hè?
Ja, hij heeft vier gespeeld, waarvan alle vier ingevallen. 1 goal, 1 assist.
Ja, maar kijk, dat komt ook. Hij is natuurlijk pas heel laat erbij gekomen. Hij is natuurlijk eigenlijk na de transfer deadline is hij bij Dordrecht gekomen. Hè? Door een trucje van Feyenoord. Ja. Maar het is eigenlijk knap dat hij ondertussen alweer voetbalt. Want die jongen is gewoon... Ja, hij was net in Nederland, is hij zijn moeder verloren. Heeft hij... is hij terug naar Amerika moeten gaan? Heeft hij zijn moeder... heeft hij natuurlijk... moeten begraven of moeten cremeren. Ik heb geen idee wat er precies is gebeurd. En dan is het eigenlijk bizar dat ik zag hem vorige maand al ergens op beelden, zag ik hem na een overwinning alweer mee feesten. Ik vind dat echt heel knap, dat je zo de knop kan omzetten. Want het lijkt me echt niet makkelijk in een heel onbekend land. Weg uit je veilige omgeving en je moeder verliezen, dat is echt pittig.
Hoor. Nou, maar misschien put hij wel hoop uit die afleiding die hij daar heeft bij Dordrecht. Ja. Dat hij daar echt volledig voor leeft en daar nu echt voor gaat. En daar ook zeg maar, het plezier van het leven in terugvindt. En wellicht heeft hij zijn moeder ook wel goed afscheid van genomen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het is wat je zegt, het is heel knap voor een jongen. Zeker op die leeftijd.
Ja. Het zand, die zien we misschien binnenkort wel weer terug op 1908, hè? Denk je niet?
Ja, dat zou wel kunnen, ja.
In de zin dat hij eigenlijk gewoon tekort komt om bij Dordrecht te spelen. Omdat er eigenlijk op elke positie wel iemand staat die op dit moment beter is dan hem, toch?
Klopt. Ja, nee, zijn perspectief ziet er niet heel goed uit. Daarnaast heeft hij wel gewoon 12 gespeeld. Maar van die 12 is hij 9 keer ingevallen. En ook best wel kort vaak. Dus ik snap wel als ze hem terughalen.
Ja, goed. Ja. Flens, ik was eigenlijk wel benieuwd. Want ik heb jou eens de opdracht gegeven. Zoek jij nou eens contact met Oostenrijk? Eigenlijk was het werk van Jopie, maar dat zullen we er maar niet bij zeggen.
Maar... ik had al een heel verhaal bedacht.
Maar Kassan Wirjo, waarvan jij nog een paar podcasts geleden zei dat hij nog bij Feyenoord zat.
Ja, Casemiro is natuurlijk een van mijn favoriete Feyenoorders. Nee, inderdaad. Ik had er een klein foutje bij gemaakt een paar weken geleden. Door te denken, toen Lopez in werd gebracht op de rechtsbackpositie tegen Lazio was dat. Ik begreep er niks van waarom Casemiro geen minuten kreeg. Maar toen bleek hij dus bij Austria Wien te voetballen.
Steen goed, echt steen prima de weg.
Ja, nou ja, kleine foutjes mag je maken, zeggen ze dan.
Maar goed, hoe gaat het met hem?
Best wel goed. Hij kwam vooral heel goed binnen. Hij kwam best wel laat binnen in de transfer window daar. Dus dat is voor hem natuurlijk niet makkelijk om dan in een ingespeelde ploeg om daarbij te komen. En daarbij kwam, hij is de grote concurrent van een van de Rapid-iconen, werkelijk waar, genaamd Thorsten Schick. Schick, moet ik zeggen, zonder N. Dat is de rechtsback van die ploeg. En zeker voordat Casemiro kwam, speelde hij alles en deed hij het ook goed. Hij had 12 wedstrijden gespeeld en 6 assists gegeven, moet ik zeggen. Maar goed, dus dat is niet een hele makkelijke positie om in het elftal te komen. Desalniettemin, hij komt aan en hij krijgt meteen de basisplek.
Ja, veel meer.
Dus hij heeft meteen veel gespeeld, deed het goed. Hij is daar gehaald om wat meer energiek en echt een powerplayer eigenlijk aan het elftal toe te voegen.
Energie heeft hij wel, hè? Hebben we op de kampioensfeestjes gezien, toch?
Ja, we hebben hem zien dansen.
Zo.
Ja, dus hij moest dus een beetje power in dat elftal brengen en dat doet hij dus goed. Daar zijn ze ook best wel heel erg blij mee. Maar de kanttekening die erbij geplaatst moet worden is dat hij toch nog steeds wel veel naïeve en een beetje domme foutjes maakt. En dat kennen we natuurlijk ook wel een beetje van hem. Hè? Hij smijt met zijn krachten, maar in de passing is hij niet altijd al te zuiver. Wel strak, maar niet altijd in de goede voeten. Dus dat, ja, dat, dat halen ze daar ook aan. Maar ze zeggen eigenlijk voor zowel de club als de speler als voor Feyenoord is dit wel een win-win transfer. Want hij concurreert dus met een van hun iconen. Speelt ongeveer de helft van de tijd. Leert daar heel veel van. Omdat er zoveel competitie en zoveel druk op die positie staat. Dus die journalist is eigenlijk wel ervan overtuigd dat, dat we met door deze transfer een sterkere Casemiro terug in Rotterdam gaan krijgen. Dus eigenlijk een positief verhaal.
Goed om te horen, man. Leuk. Ja, ja, top. Overigens, ja, er zijn natuurlijk ook wat jongens die we niet zo goed kunnen beoordelen. Dat zijn de Excelsior Boys onder andere. Hè? De Hartjes, natuurlijk geblesseerd, kruisbandblessure. Benita, ja, ik heb het net over. Gaan we het zand misschien wel sneller terugzien op 1908. Maar ik denk dat het voor Benita zeker geldt. Die heeft nog geen 200 minuten gemaakt bij Excelsior. Ja. Zit vast achter Sibe Horemans. Is laatst zelfs als linksback ingevallen. Ja, dat zegt ook wel wat. En ja, volgens mij heb ik daar Arne Slot ook over horen zeggen dat het ook niet zo heel erg goed is voor Feyenoord als hij alleen maar daar op de bank zit. Dat hij dan beter bij het tweede elftal weer kan gaan spelen.
Grappig, hè? Want als je naar dit elftal, of naar dit elftal, naar dit twaalftal, naar dit lijstje kijkt, dan was dit eigenlijk misschien wel een van de namen waarvan ik het meest had verwacht, Benita.
Ja, ja, ik ook.
Ik had er hele hoge verwachtingen van, maar het komt er dus niet uit.
Ik heb er nog één voor jullie, jongens. Want Bujaude, ik heb hem net al even genoemd. Onze Argentijnse vriend El Bombastico. Ik heb er even via contact mee gezocht, moet ik zeggen. Maar hij heeft gereageerd. En het gaat niet zo goed met Bujaude op dit moment. Ging natuurlijk terug naar eigen land, want daar is het gras wat beter voor hem. Hè? Dat hebben we natuurlijk allemaal meegekregen. Ja. Het gras in de Kuip is niet goed genoeg. Je wint verdomme 181 keer achter elkaar die prijs voor de beste grasmat. Maar meneer Bujaude is gefrustreerd over het grasveld.
Nee, het was niet goed genoeg, het was gewoon anders.
Ja, het was anders. Nou, goed. Dat zeg ik ook altijd als ik het eten niet lekker vind. Dan zeg ik, ik vind het een beetje anders. Maar maar die is dus naar Boca Juniors gegaan. En dat is natuurlijk de grootste club van Argentinië. Onlangs nog die Copa Libertadores finale gespeeld. Mooi. Verloren.
Ja.
Ja,
zat hij niet bij,
helaas.
Die zat
niet bij de selectie. En toen dacht ik, heeft dat nou met regels te maken misschien? Hè? Als je bijvoorbeeld tussentijds getransfereerd wordt, dat je dan, net zoals in de Champions League, ook niet mag spelen. Dat is niet zo, want hij zat gewoon al die potjes, of bij de meeste van die potjes zat hij op de bank, halve finale nog, tegen Fluminense. Nee, dus zeg dat
Fluminense.
Goed?
Nee, Fluminense.
Dat was de finale. Flamingo was het dan. Nee, ook niet goed. Palmeiras. Ja, jongens, al die Braziliaanse clubs, het is ook geen makkie.
Palmeiras.
Het is ook geen
de afgelopen jaren, maar die heeft de afgelopen jaren die Copa Libertadores gewonnen. Nou, dus dat is ook geen gekke tegenstander.
Nee, zeker niet. Maar die Bujaude, die doet het gewoon niet goed, want hij heeft daar geen minuten gemaakt. Hij heeft wel bijna elk potje dat hij kon spelen in de competitie, is hij wel ingevallen of zo. Ja. Ik geloof dat hij ook zelfs mocht beginnen tegen River Plate. Dat dachten we allemaal van, zo, kijk eens, hij doet het hartstikke goed. Maar dat is helemaal niet zo. Hij speelt wel af en toe is, maar hij zit ook wel eens niet bij de selectie. En hij laat eigenlijk de keren dat hij speelt, laat hij niks zien. Nee, dus gaat het helaas ook, lijkt het niet te redden. Ja, dan hoop ik eigenlijk, Flens, dat jij nog een beetje positief nieuws hebt met Tijani Touré, die we natuurlijk bij Dordrecht hebben gezien afgelopen jaar. Die gaat toch als een raket in dat Portugal, of niet?
Niet normaal, hè?
Moeten we het veiligheidsteam er weer bij roepen, of niet? Nee, want de vlammen, de vonken spatten eraf, hè?
Niet normaal. Nee, dat valt helaas een beetje tegen. Hij begon wel heel goed. Hij speelt bij het Portugese Gil Vicente. Is er daar naartoe verhuurd. Natuurlijk een prachtige club in Portugal.
Ja, wij hadden elkaar vanmiddag aan de lijn. En toen eigenlijk, als je de gemiddelde Portugees zou vragen, joh, hoe doet die Touré het nou bij Gil Vicente? Dan denk ik eigenlijk dat ze zeggen, wie? Gil Vicente, wie is dat? Is dat een gerecht? Is dat een oud dictator? Is dat een zanger? Ja. Wie is dat?
Ja, het is natuurlijk geen enorme club. En hij speelde ook niet alles. Maar hij begon, laten we positief beginnen. Dat deed hij namelijk ook. Ja. Hij begon goed. Hij maakte eigenlijk in zijn eerste drie wedstrijden maakte hij meteen twee doelpunten. Als invaller dan wel te verstaan. Het is natuurlijk al linksbuiten. Maar daarna is het een beetje bergafwaarts gaan. Ik moet wel zeggen, één van die doelpunten maakt hij tegen, jullie kunnen het misschien raden, onze oude captain.
Benfica.
Tegen Benfica, inderdaad.
Krankzinnig.
Dus dat is natuurlijk wel mooi, dat je daaruit een doelpunt maakt. Maar goed, sindsdien is het eigenlijk een beetje bergafwaarts gegaan. Hij speelt weinig. Hij heeft één keer nog een basisplekje gehad tegen Vizela. Maar daar heeft hij geen assist en geen doelpunt kunnen maken. Hij heeft op de totale teller staat nu op 245 minuten. Waarin hij dus ja, 2 doelpunten heeft gemaakt. Op zich, qua minuten en rendement valt het nog wel mee. Maar het is verdeeld over, ja, ik geloof, 12 wedstrijden. Dus het is 9 wedstrijden, zie ik hier op mijn lijstje, excuus. Ja. Dus het is nog geen enorm succesverhaal. Maar wat niet is, kan nog komen. Het is een jonge jongen. Hij heeft het bij Dordrecht wel laten zien. Dus ik ben heel benieuwd.
Nou, laten we het hopen.
Dan hebben we er nog 2. En 1 is Thijs Jansen. En jij hebt het net over jongens waarvan je veel verwacht had. Maar van Thijs Jansen had ik echt veel verwacht. Die doet het, deed het bij de onder 21 altijd best wel goed. Deed vorig jaar voor mij best wel goed in de keukenkampioen-divisie. Gaat naar de Graafschap. Ja, daar zit daar...
Hij heeft gewoon pech.
Nee, maar er zit daar dan Mees Bakker. Heeft hij dan als concurrent. En die... Hij verliest de concurrentiestrijd, Thijs Jansen. Ja. Het is niet te geloven, maar die Mees Bakker hebben ze echt daadwerkelijk gehaald. Niet gehuurd, maar gehaald. Echt. Dus die ligt daar vast. Dus ik snap wel dat ze die jongen de kans geven. Maar die zie ik de ene na de andere week een catcher maken. Echt, zoals Jan-Joos Vergangelen dat altijd zegt, een flinke catcher. Ja, dat ik denk, joh, die Thijs Jansen, zet hij er nou eens in. En dan heb ik begrepen dat, dat die trainer, die Vreeman, die is, die geloof ik zit in de eieren. En de eieren controleren en zo, denk ik, hou je lekker daarmee bezig. Want keepers, met keepers heb je blijkbaar geen verstand. Dat is echt niet te geloven.
Nee. Ja, zonde, maar het is ook voor Feyenoord helemaal kloten natuurlijk. Want als je als keeper die concurrentiestrijd verliest op het begin van het seizoen, dan kan je eigenlijk er wel van uitgaan dat je dus heel weinig gaat spelen. En dat is nu het geval. Dus eigenlijk hebben wij helemaal niks aan deze uitleenperiode.
Nou, jongens, dan hebben we er nog 1. En dat is Ramon Hendricks van Vitesse. Ja. En... ja, ik heb vanmiddag even aan de lijn gehangen met de clubwatcher van Vitesse, Lex Lammers. Die kan ondertussen een boek schrijven over wat hij allemaal meemaakt bij die club. Want die club die is op dit moment is het letterlijk alsof er een soort, soort ravina, ik wilde zeggen lawine, naar beneden komt. Dat is echt niet te geloven bij die club.
Ja, het is ongelooflijk daar.
Alles zit daar tegen.
Zo'n grote puinhoop.
Puinhoop met die Russen en die Amerikaan die het nu overneemt. Dat gaat allemaal niet goed komen. Dus het is daar echt... het is de vraag, hoe lang bestaat die club nog? Maar ja, Hendricks, wel leuk voor hem. Hij speelt alles. Hij is daar gekomen. Ja. Hij heeft de eerste 3 wedstrijden nog bij Feyenoord op de bank gezeten. Is daar gekomen. Eerst met 2 invalbeurten. Daarna speelt hij alles. Bijna alles ook 90 minuten. En bij Vitesse zijn ze ontzettend positief. Lex Lammers heeft onlangs met een Duitse scout gesproken. En die zei... Het zou me niks verbazen als hij over een paar jaar in de Bundesliga speelt. Moesten we een beetje denken aan Mickey van de Ven. Dat zou zomaar ook zo'n route kunnen zijn die Ramon Hendricks gaat afleggen. Toen zei ik, dat denk ik niet. Want let maar op, Hansko gaat zometeen weg. Dan kan hij daar gewoon spelen. Als hij goed genoeg is in ieder geval. Want hij maakt nogal eens een foutje. Vitesse staat op dit moment niet voor niks laatst in de competitie. Ze hebben ook nog eens de meeste goals tegen van de hele Eredivisie. En daar staan, zou je zeggen, toch niet de minste achterin. Hè? Met Isimat, Meren... kampioen geworden met PSV, geloof 2 keer zelfs. En Ramon Hendricks heeft slaapmomentjes, heeft foutjes die hij maakt.
Ja,
en gaat gewoon mee in de malaise. Al heeft hij zeker zijn goede momenten.
Hij heeft eigenlijk alles om een hele goede verdediger te worden, maar hij is het nog niet.
Nee.
Kunnen we het zo
zeggen? Maar misschien is het gewoon het verkeerde moment op de verkeerde plek. Want dat is natuurlijk een soort negatieve spiraal waar dat Vitesse in zit. Dat is heel verschrikkelijk.
Ja. Ja, toen bij Utrecht, toen hij voordat hij geblesseerd raakte, had hij wel een hele goede periode. Dus inderdaad, misschien is dat het wel duif.
Nou jongens, wie van deze hele rij zien wij in Feyenoord 1 spelen volgend jaar? Zullen we gewoon eens een leuke voorspelling doen?
Ja, ik denk dat het Casemiro is.
Oh ja? Nou, kijk, dat vind ik een leuke. Duif, wie denk jij?
Ik denk Chonggui als Trauner ermee uitscheidt of Geertruida gaat weg of iets in die geest.
Ik sluit me bij je aan. En eigenlijk vind ik het heel erg jammer dat Hartjes bij Excelsior niet speelt, want die begon zo geweldig. Ook in die wedstrijd.
Ja, anders kan je hem noemen natuurlijk.
Tegen Ajax. Als Wiever zo meteen weggaat, die gaat naar Barcelona natuurlijk voor 180 miljoen.
Ja, dat wordt een nieuwe Busquets.
Ja, absoluut. Dan had
Matskets, sorry.
Ja, precies. Nou ja, goed. Jongens, we sluiten dit blokje af. Hebben we uiteraard nog die prachtige quizvraag?
Precies. We hebben wat informatie nu kunnen inwinnen als luisteraars. We weten ongeveer hoe alle spelers het doen.
Ja.
Maar nou ben ik toch wel benieuwd. Hebben jullie een idee? En wie wil er beginnen? Want ik zal de vraag nog 1 keer stellen. We hebben dus 12 verhuurde spelers dit seizoen. We hebben ze net allemaal behandeld. De vraag is, in hoeveel wedstrijden zijn deze spelers gezamenlijk in actie gekomen tot nu toe bij hun nieuwe club? Dus hoeveel wedstrijden mag ook een invalbeurt zijn? Hoeveel wedstrijden hebben deze jongens op hun naam gezamenlijk? Het zijn er 12.
Oké.
Okay. Nou, Duif mag
wil er iemand beginnen?
Nou, Duif. Ik zeg 75.
75. Wesley?
Ik ga daar wel boven zitten. Ik denk eigenlijk 105 of zo.
Ja, het zit er vrijwel in het midden. Oh. We hebben namelijk in totaal 90 wedstrijden op de naam.
Aha.
Ja, inderdaad. En we hebben het net even benoemd, maar Tsungui doet het goed. Seboui speelt alles. Thijs Jans is dan ja, toch wel de mindere hier, omdat hij helaas de keeperstrijd heeft verloren met 1 wedstrijd. Maar dus dat is het geval.
Nou, ja, kijk, daar hebben we de luisteraar weer helemaal bij gepraat. Hè? Die hoeven gewoon niet meer dat keukenkampioen divisie schakelkanaaltje op te zetten. Die kunnen gewoon naar de Kein Gelul podcast luisteren. En eens in de zoveel tijd word je...
Dan weet je ook alles.
Helemaal bijgepraat. Ja, moeten wij nog eventjes zeggen dat je nog gewoon patron kan worden van ons, uiteraard. Hè?
Dan uiteraard.
Hartstikke leuke voordelen. Je kan meedoen aan de Kein Gelul. Dan krijg je een vraag extra, uiteraard. Die bonusvraag. Dan kan je veel punten opleveren. En dan kan je dus... Ja, kan je dus zo'n shirtje winnen bijvoorbeeld. Hè? Dat hebben we... Periode winnaar van nu, die krijgt zo'n prachtig shirtje opgestuurd bijvoorbeeld.
Ja, dat moet je zeker doen.
Ja, nou, ik denk dat we hem zo prachtig hebben afgerond, jongens.
Hey. Volgens mij was het een heerlijke aflevering.
Ja. Ja, ik heb genoten. Jongens, bij de lukjes.
De luisteraar ook.
Ik ga jullie bedanken
weer.
En ik zou zeggen,
yo.
Tot maandag.